Luistert naar Waardevolle Journalistiek onder Constructie, de podcast van Hogeschool Winsheim in Zwolle. Vanuit de studio van het lectoraat Waardevolle Journalistiek nodigen we je uit om in deze podcast samen met ons te duiken in de wereld van media en journalistiek. Ons doel: samen bouwen aan waardevolle journalistiek. In iedere aflevering stellen we je voor aan interessante gasten met verhalen voorbij de headlines en de breaking news stories. En we nodigen je uit om onderdeel te worden van dit constructieve verhaal.
Hoi, ik ben Hermina, projectleider van het nieuwe mediamerk Kalleman. En dat is speciaal voor jongeren in de grensstreek. En wat wij dit jaar willen is niet meer posten om het posten, alleen nog maar kwalitatieve content die goed gemaakt is en die echt aansprekend is voor ons publiek. Namelijk jongeren tussen de 20 en 30 jaar die ongeveer 30 kilometer vanaf de Duitse grens wonen.
Ja, je hoorde Hermina van Kalleman. We hadden het in onze vorige aflevering al even over het nieuwe platform dat zij mede heeft opgericht. En nou ja, de laatste aflevering was alweer eventjes geleden. Wij zijn er ook even tussenuit geweest. Maar er is een nieuw jaar, komen weer nieuwe podcastafleveringen aan. Sakina, wat kunnen wij nou anders doen dit jaar?
Oeh, dat is een hele grote vraag. Wat kunnen wij anders doen?
Wat zouden we anders moeten doen, denk je? Goede voornemens.
Ja, ik hoop dat wij meer toegankelijker zijn voor onze luisteraars. Dat onze luisteraars ons altijd weten te vinden. En dat ze ook als ze suggesties hebben voor onderwerp, maar ook bronnen. Experts hier aan tafel. Dat hoop ik vanuit de podcast. En op persoonlijk vlak, voor mezelf, ja, wat zou ik anders kunnen doen? Ja, ik weet niet. Vaak als je zegt ik anders iets doen, betekent alsof als iets anders doen lijkt alsof je iets anders fout deed of niet goed gaat. Maar op persoonlijk level zou ik zeggen, ik zou meer willen slowing down.
Oh ja.
Taking the time. Was misschien ook een beetje bij onze podcast, hè? Waardevolle Journalistiek, wij nemen meer de tijd om naar de achterkant van nieuws te kijken. En voor mijn eigen leven is dat ook wel een mooi voornemen.
Ja, heel mooi. Ja, ik denk dat dat meteen ook wel een goede vraag is aan ons eigen publiek, aan jou, aan de luisteraar. Heb je nog goede tips voor ons of vragen? Stuur ze vooral in, dat vinden we alleen maar superleuk. Ja, en eigenlijk is het wel leuk hoe we ook op deze vraag kwamen. Wij zagen namelijk eind 2023 een interessant artikel in de Trouw staan, genaamd Wat moet de redactie volgens u beter doen in 2024? Geschreven door de ombudsman Edwin Kreulen. Ja, en wij waren wel heel erg benieuwd, wat voor tips komen er dan binnen vanuit het publiek en wat wordt daar nou mee gedaan? En daarom hebben we Edwin Kreulen uitgenodigd bij ons hier aan tafel. Edwin, welkom.
Dankjewel.
Kan je jezelf eens even voorstellen?
Ik ben Edwin Kreulen. Ik werk bij Dagblad Trouw. Ik werk daar nu ruim 25 jaar. Ik heb 20 jaar was ik verslaggever in allerlei verschillende onderwerpen. Heel erg leuk. En op een gegeven moment kwam de post van de ombudsman vrij. En de ombudsman bij Trouw is iemand die echt heel goed in de gaten houdt hoe het met de kwaliteit van de krant gaat. En ik vond al wel langer dat wij als Trouw, maar ook als andere kranten, wij noemen onszelf dan kwaliteitskrant. En dat is best wel een grote claim die je maakt natuurlijk. Maar die kwaliteit moet je wel hoog houden. En ik vond dat het met die kwaliteit soms echt wel moeilijk ging. Dat die kwaliteit ook onder druk staat door bijvoorbeeld toch ook internet. Internet is geweldig, maar veel sneller. En dus je maakt veel meer fouten. Dus ik vond het heel leuk om ook te gaan kijken hoe je de kwaliteit in de gaten houdt. En wat ik ook heel erg leuk vond, is de lezer. En dat is een enorme verandering bij ons. Want we hadden zeg maar 25 jaar geleden, als we een lezer opbelden, dan hield iemand zo zijn telefoon omhoog en zei, ik heb een lezer aan de lijn, wie heeft er even tijd? En dan was er een enorm gezeur, vond je dat dan. Ja. En dat is enorm veranderd. We moeten echt rekening houden met de lezer. Dus die arrogante houding van vroeger, is maar goed dat we die niet meer hebben. En ik vind trouwens mensen die klagen of mensen die opmerkingen hebben over de krant, dat vond ik ook heel leuk. Dus dat was voor mij een reden om ombudsman te worden.
Ja. Hey, en laten we heel even bij het begin beginnen. Want wat is een ombudsman nou eigenlijk?
Een ombudsman is, wij noemen ons dan nieuwsombudsman. Dat is een tussenpersoon tussen de lezer en de journalist. Dat is iemand die dus ingaat op klachten van lezers. Die ook zorgt dat de lezers antwoord krijgen. Wat ook al een hele revolutie was bij ons op de krant. En die de klachten zo beantwoordt dat we proberen dat de lezer tevreden is. En er zit ook wel een aspect bij dat je graag wil dat de lezer abonnee blijft.
Hey, en wat voor soort klachten komen er dan binnen bij jullie?
Nou, dat verschilt heel erg. Bij Trouw bijvoorbeeld wel eens klachten over onkuis taalgebruik, vloeken.
In de Trouw?
Ja, in de Trouw. Ja. Jazeker. Ja, omdat met name de nieuwe lichting journalisten, die doen daar niet zo moeilijk over. Kijk, we hadden laatst een voetballer, die riep zoiets van, Jezus, wat moet ik hier nou mee? En dat wordt dan opgetikt. En dat vindt de journalist heel goed. Want dan geef je ook weer hoe iemand praat. Maar in ons stijlboek staat dat we dat alleen maar doen als het echt functioneel is. Dus als iemand Jezus echt wil vervloeken, echt of bijvoorbeeld ook de GVD-term. Dat mag alleen maar als het echt functioneel is. En het wordt natuurlijk wel heel vaak, het wordt heel vaak een beetje ingezet ad hoc, hè, van Jezus, wat nou weer. En ik heb trouwens net ook geleerd dat goh is in feite ook een afleiding van een vloek. Dus daar moet je mee oppassen. Maar dat doen wij in de kranten helemaal niet hoor. Dus zeg maar, het zijn dat soort praktische dingen.
Ja.
Het zijn ook mensen die vinden dat er echt een verkeerd beeld wordt gegeven. Het zijn mensen die vinden dat ze niet aan het woord komen. Dat er wel over hun wordt geschreven, maar dat er te weinig weerwoord, dat ze dat niet kunnen geven. En het zijn ook mensen die vinden dat de koers van de krant niet goed is. Dat we bijvoorbeeld veel te veel schrijven over, dat is nu heel erg actueel, over LHBTQI-zaken. Onze jonge redactie die ziet daar echt heel veel mogelijkheden en ontwikkelingen in. En een deel van de oudere lezers heeft daar moeite mee. Die zeggen van ja, maar dat is toch ook de ouderwetse onderwerpen, rechtbankverslagen, die willen wij toch ook graag lezen. Dus het gaat ook wel over de koers van de krant. Daar ga ik niet zo heel erg over, dat is van de hoofdredactie. Maar het kan bijvoorbeeld wel gaan over hoe je dat journalistiek aanpakt. Het liefst gaat het over journalistieke klachten. Ik krijg ook heel veel klachten over de bezorging van de krant.
Oh ja.
Maar ja, dat is heel frustrerend. Maar die moet ik echt doorverwijzen.
En je zei net al even, vroeger ging het zo, dan af en toe ging de telefoon en dan was het van, nou, je gaat daar iets mee doen.
Ja.
Maar hoe moet ik dat nu voor me zien? Hoeveel klachten komen er nu binnen? En ja.
Ja, ik denk dat ik zeg maar gemiddeld een stuk of 5 klachten per dag krijg. Waarvan er 1 of 2 dus echt niet over mij gaat. Het gaat over bezorging of wat dan ook. Of soms mensen die in de war zijn. Die denken dat een ombudsman alle problemen kan oplossen. En van de overige 3 zijn er dan 1 à 2 die ik vrij makkelijk kan. Het gaat ook soms om dat mensen gewoon uitleg willen hebben over hoe het werkt in de krant. Bijvoorbeeld kregen we maandag het verwijt van waarom hebben jullie de schaatswedstrijden van de vrouwen, waar Nederland toch goud en brons won, niet in de krant? Hè? Hebben jullie zitten slapen of houden jullie niet van vrouwenschaatsen? Ja, dat is een terechte vraag, maar het is heel praktisch, want die 2 wedstrijden van die vrouwen, die waren zondagavond laat. Dus die kun je niet meer in de papieren krant meenemen. Dat soort vragen zijn het ook. En dan is het wel een klacht, maar als je dan gewoon uitlegt hoe het zit, dan zijn lezers meestal wel vrij snel akkoord. En ik zeg maar, ik hou dan per dag altijd wel 1 klacht over die ik serieus wil, althans waar ik meer werk voor moet doen. En dan moet ik ook even met de redactie gaan praten over van waarom hebben jullie bepaalde keuzes gemaakt en wat vinden jullie van de klacht? Dus zo werkt het een beetje. Ik ga dan met die ene klacht ga ik dan zeg maar de redactie rond. En dan ga ik eigenlijk doen wat ik als journalist ook deed. Je gaat gewoon betrokkenen spreken en uitleggen of vragen stellen van, nou, leg maar eens uit, waarom moest die ene persoon nou net anoniem in de krant? Is dat niet een beetje raar, zoals de lezer dan klaagt? Of is het juist heel verstandig omdat die persoon klaagt over zijn baas en niet ontslagen wil worden? Dat soort vragen.
En hoe wordt daarop gereageerd vanuit de redactie?
Nou, ik ben de 2e ombudsman van Trouw. Dus ik heb het idee dat mijn voorganger al wel wat voorwerk deed. Ik vind dat ze het meestal vrij serieus nemen. Het is vaak ook wat lacherig. Hè? Zo van, oh, daar komt Edwin aan. Jongens, opletten op je woorden. Maar ik vind dat ze er wel goed op ingaan. Je hebt altijd weer mensen die er wat moeite mee hebben. Maar het leuke is ook wel dat je, kijk, ik ben niet alleen maar een soort politieagent van je doet het niet goed. Maar als je gaat vragen gewoon waarom maak je in je werk bepaalde keuzes, dat vinden mensen ook leuk. Want dan ga je ook uitleggen hoe je werkt. En soms zeggen ze ook van, ja, we hebben nu inderdaad die persoon heel erg anoniem laten klagen over zijn baas. Want hij had een heel scherp verhaal. Maar achteraf vragen we ons ook wel een beetje af van, ja, die hadden we dan misschien toch wat meer tegengas moeten geven. Of misschien hadden we toch moeten zeggen tegen die persoon, hey, waarom wil je dit eigenlijk niet gewoon met je eigen naam erbij zeggen? Want dat maakt natuurlijk veel sterkere indruk.
Je zegt eigenlijk ook, hè, de persoon voor jou als ombudsman deed al wat voorwerk. Hoe lang bestaat deze rol al bij de Trouw?
Hij bestaat, als ik het goed heb, zo ongeveer sinds 2014. En dat komt omdat wij het jaar daarvoor hadden wij een schandaal.
Ja, we zijn heel... ik net vragen, hoe komt dat
we hadden een schandaal.
Ombudsman.
Nou, wij zijn natuurlijk heel erg gewend om over schandalen bij anderen te praten. Maar in 2013, ja, zeg maar ruim 10 jaar geleden, bleek dat een redacteur van ons, een binnenlandredacteur, een heel groot aantal artikelen, daar kon hij niet de bron bij noemen. En de verdenking was dus ook dat hij waarschijnlijk een deel van die bronnen gewoon bedacht heeft. En dat was voor ons een enorme schok, want wij wantrouwen als journalist iedereen. Maar het bleek toen dat we op de redactievloer, vertrouwen wij elkaar echt enorm. En we staan ook, hoe zeg je dat, we staan achter elkaar. We moeten natuurlijk een front vormen tegen de buitenwereld, die soms ook de journalistiek bedreigt of lastig is over de journalistiek. Dus wij zijn echt een soort eenheid als team. Maar in dit geval was dat dus niet helemaal terecht. Want er ging echt flink iets fout. En toen was het idee van, laten we dus kijken, ook naar andere media die het al hadden, of wij ook zo'n persoon kunnen hebben die dat kan opvangen, dit soort klachten. Maar ook wel breder hoor. Iemand die gewoon meer kijkt naar de kwaliteit. En ook heel belangrijk, denk ik, dat er toen wel het besef was van, wij moeten ons meer op de lezers richten.
Ja, ja. Je zegt ook net, hè, dat er ook andere ombudsmannen waren bij andere instituten en waarschijnlijk ook kranten.
Ja.
Wat is het verschil tussen bijvoorbeeld een ombudsvrouw als Margot Smit bij de NPO en bijvoorbeeld heeft ook een commerciële omroep een ombudsman vrouw?
Nee.
En hoe zit het bij de Trouw? Nee. Zijn er daar nog verschillen in?
Commerciële hebben het volgens mij niet. Ze zouden het misschien wel kunnen gebruiken, maar dat moeten ze zelf weten. Maar de NPO-ombudsvrouw, Margot, die gaat over alle omroepen. Die heeft een enorme klus, want je moet de hele NPO in de gaten houden. Maar die is dus eigenlijk een zelfstandig onderdeel binnen de NPO. En het verschil is dan, ik ben gewoon onderdeel van de redactie van Trouw. Ik loop ook gewoon op de redactievloer. Ik ben in dienst van de hoofdredactie. Ik ben wel onafhankelijk. Ik heb een soort statuut. Ze kunnen mij niet van mijn functie ontheffen voor een bepaalde periode. Maar ik ben dus wel een onderdeel. Dat is denk ik wel een verschil.
Ja, het is, je bent een onderdeel, niet dat je ergens op een bepaalde verdieping een corner office hebt. Je hoort er ook gewoon bij als redactie.
Dat klopt. Ja.
En heb je ook wel eens contact met andere ombudsmannen?
Ja, we hebben 1 à 2 keer per jaar een soort samenkomst van de ombudsmannen en ombudsvrouwen. En het grappige is ook, we hebben zelfs een internationaal overleg van ombudsmannen. En dan mocht ik vorig jaar naar Londen. En dat is echt geweldig om ook te ontdekken dat bijvoorbeeld kranten in Australië, maar ook in Zuid-Afrika, voor een groot gedeelte echt met dezelfde dilemma's worstelen als jij. Een van de dingen die heel erg speelde daar, dat we heel erg verrast zijn. Kijk, de ombudsman is toch vaker een wat oudere, bedaagde redacteur. Maar en die waren daar ook samen. Maar iedereen zat zich te verwonderen over de nieuwe generatie journalisten die veel makkelijker ook een mening ergens mee hebben. Die vinden het belangrijk om een mening te hebben. Die moeten misschien soms ook wel bijna een soort merk zijn. Hè? Dat je zegt van, ik sta hiervoor, dus ik heb ook een bepaalde analyse en ik heb ook een mening. En wij waren zeg maar als oude redacteuren daar heel verbaasd over. Ja.
Interessant dat er ondanks dat er best wel over de grens dezelfde dilemma's spelen. Van dilemma dicht bij huis. NOS had onlangs een onderzoek gepubliceerd van de ombudsvrouw Margot Smit. Het gaat over de berichtgeving over Gaza. En mijn vraag vooral is, merken jullie ook dat er bij dit soort grotere thema's ook klachten bij jullie komen? Als het gaat over conflicten in de wereld. Of heeft elke krant een eigen thema aan vragen die de lezers insturen?
Nou, zeg maar, Israël versus de Palestijnen, Hamas, is een thema wat al enorm leefde, ook bij onze lezers nog voor 7 oktober vorig jaar. Onze lezers van Trouw die zijn er voor een deel ook heel erg betrokken bij het Joodse volk, maar juist ook bij de Palestijnen. Dus het speelde al heel sterk en het speelt bij ons eigenlijk net zo hard als bij de NPO. En het grote verwijt is dat je te veel één kant in beeld brengt. En dat is een verwijt wat we 5 jaar geleden al kregen, 10 jaar geleden al kregen. En wat nu echt enorm is toegenomen. En ik heb ook in de krant een rubriek geschreven. Ik denk, weet je wat, ik ga maar gewoon ook eens onderzoek doen. Hè. Ik ga maar eens even tellen wat zijn de feiten. En dat was na 4 weken na 7 oktober. Heb ik gekeken in hoeverre Israël als slachtoffer wordt afgebeeld of geportretteerd versus de Palestijnen. En toen was nog toen was dat nog meer bij Israël. Dat viel mij toen al wel op. Terwijl we toen al de klacht kregen van jullie staan alleen maar voor de Palestijnen. Maar eigenlijk concludeerde ik toen ook wel dat evenwicht misschien niet het echte ideaal moet zijn voor een krant. Je moet gewoon opschrijven wat er gebeurt. En als er nou een tijd komt waarin er heel veel in Gaza wordt aangevallen en vernietigd en doden vallen, ja, dan moet je dat opschrijven. En sommige lezers, dat leg ik lezers heel vaak uit. En het mooie is dat een deel van de lezers, kijk, de hardcore mensen die vinden dat jij antisemiet bent, die kun je niet overtuigen. Maar er is wel een vrij grote middengroep die wel jouw argumenten aannemen.
Interessant dat je ook zegt dat het heel situatiegebonden is, hè, tijdsgebonden. Merk je ook dat dan het advies dat je dan geeft ook bijna hetzelfde blijft ook?
Ja, adviezen gaan wel veranderen, denk ik. Je moet als ombudsman ook leren natuurlijk. Ik heb wel eens collega's die zeggen van, jij moet toch altijd goede analyses geven. Je mag nooit geen fouten maken. Maar dan moet ik toch zeggen natuurlijk dat juist als de ombudsman moet het goede voorbeeld geven. Fouten erkennen en ook wel zeggen van misschien moeten we hier anders over gaan nadenken. Ik ben ook anders gaan nadenken over Hamas versus Israël. Wat ik net zei, hè, dat je dus niet moet streven naar evenwicht. Want dat leidde ook op de redactievloer tot hele gekke situaties. Van, dan hadden we een heel mooi interview met iemand die was getroffen in Gaza, Palestijn. En dan was er toch meteen de behoefte, oh, dan moeten we daarnaast wel iemand uit Israël in beeld brengen. En zo moet je niet werken, denk. Laat je gijzelen door het idee dat je evenwicht hebt. En ik ben ook op een ander front ook wel omgegaan. Want een oude journalistieke techniek is bijvoorbeeld om dat je mensen hun woorden weergeeft en dat je dat zelf opschrijft of voor de film dan laat zien. En dat je dan zegt, dan mag de lezer of de kijker mag zelf oordelen. En dan kan het dus ook gebeuren dat iemand echt onzin vertelt. Dat hebben wij een keer gehad met een influencer die over corona ja, de meest idiote zaken vertelde. Lezers meteen boos van je gaat toch geen onzin in de krant zetten. De redactie had een verdediging van wat ik net zei. Hè, wij laten de lezer zelf oordelen. Maar ik zag toen ook wel onderzoek. Dat gekke is dat fake news, als het wordt genoemd in gevestigde media, heel veel status krijgt. Dus het gekke is, zelfs als wij het noemen met het idee van kijk, laat eens zien wat voor onzin zij vertelt, heb je toch altijd een deel van de lezers die denken van hé, daar zit dus toch wat in. En je ziet ook op social media dat zeg maar toen wappies dat ook gingen gebruiken. Zie je wat, Trouw schrijft nu ook de waarheid. Ik heb toen een rubriek geschreven dat ik zei, nou, ik vind het goed voorstelbaar dat je gewoon laat zien dat iemand onzin vertelt. Je moet daar niet een boxje bij gaan zetten van, nou, dat klopt helemaal niet en dit zijn de feiten. Maar daar ben ik echt wel anders over gaan denken. We hadden dat nu ook de afgelopen verkiezingscampagne met de PVV. De PVV heeft een soort retoriek waarin ze echt duidelijke feitelijke onwaarheden in één keer erin gooien. Van, oh, in Nederland wordt Zwarte Piet verboden. Ja, dat is gewoon niet waar. Ja. En daar zijn we toch over na gaan denken. Ook ik. En we hebben eigenlijk besloten dat we daar overal toch een soort weerwoord bij moeten geven. En een hele mooi, dan leer je wel van andere media. Want een heel mooi voorbeeld is hoe bijvoorbeeld The Guardian omgaat met Trump. Ja. Die echt onzin vertelt. Ik zag daar nog laatst, toen had Trump, toen was hij nog president, toen had hij gezegd, dankzij mijn muur hè, bij Mexico komen er veel minder coronabesmettingen. En dan schrijft The Guardian daar heel, heel mooi onder, the president did not offer any substantial evidence.
Zijn heel echt typisch voor de krant. Ik hoor verschillende dingen in je betoog. Je zegt aan de ene kant, de bronnen die jullie aanvoeren, moet je ook in een bepaalde context kunnen plaatsen, hè, als er onwaarheden worden gezegd. Aan de andere kant merk ik ook, en ik hoop ik het goed zeg, er is niet altijd ruimte voor iedereen in de krant. Dus ook mensen, hè, ik ga het even heel plat gooien, mensen die zeggen de wereld is plat, dat zulke mensen zou je niet snel in de krant gehoor geven?
Nee, we doen wel eens van dat soort complottheoretici of mensen die rare dingen zetten we wel in de krant. Maar dan zetten we wel meteen bij dat het niet waar is. En wat jij zegt, als het echt onzin is en het is een hele kleine beweging, dan schrijf je daar niet over. Maar kijk, die wappies die dus echt zeiden van het is Bill Gates die dit virus heeft veroorzaakt, die werden op een gegeven moment wel een maatschappelijke factor. Dus dan moet je daar wel over schrijven. Dus dat is een beetje hoe je het weegt.
Ja, en dan nog even, ik hoor je af en toe het woord wappies gebruiken.
Ja,
ik vraag me af, misschien is dat toch ook een beladen term.
Zeker.
Is dat iets waar jullie het misschien ook op de redactie wel eens over hebben gehad? Of?
Nee, het is goed dat je dat zegt, want het is in het spraakgebruik misschien soms zo. En ik gebruik het ook nu als aanduiding van een bepaalde groep die echt heel sterk in die discussie zit, die daar helemaal zich in vast heeft gebeten. En die dat soms zelfs ook als een soort geuzennaam beschouwt. Maar je hebt gelijk, zeg ik ook tegen collega's, dat is niet een term die wij in de krant moeten gebruiken. Dus zo zie je maar hoe verleidelijk het is.
Zelfs de ombudsman, Misschien, ja.
Ja,
ook
de
mensen.
Precies, ook maar een mens. De ombudsman is een mens. Nee, dat is een goed punt.
Als ombudsman ben je erg bezig met normen en waarden. Hè? Je luistert naar de lezers, je weegt wat hun punten zijn, of ze wel of niet al dan niet gelijk hebben. Mm-hmm. En de vraag dat ik dan nu mij stel, ook omdat je ook mooi aangeeft van ik werk met voortschrijdend inzicht, ik kan terugkomen op mijn idee. Dan vraag ik me af, nou, hoe beoordeel je dan? Hoe geef je aan de lezer aan dat dit een bepaalde beoordeling is met een bepaalde methodiek erachter, bijvoorbeeld een stappenplan? Of is het meer de mening van Edwin die zoveel jaren ervaring heeft opgebouwd?
Ja, nou, het is voor een deel. We hebben een schrijfboek waarin duidelijke regels staan.
Dat klinkt nog heel erg
stijlboek.
Stijlboek.
Stijlboek/schrijfboek. Ja. Daar baseer ik mij voor een deel op. Dat zijn de ervaringen van alle redacteuren in de afgelopen jaren. Daar staat bijvoorbeeld in wat we in het begin allemaal noemden. Hè, van wij vloeken niet zomaar in de krant. En dat kan ik de redacteuren ook duidelijk voorhouden. Dat gaat wel verschuiven hoor. Want de nieuwe lichting, zei ik al, denkt daar anders over. Je hebt natuurlijk algemene journalistieke principes. Je hebt de code van Bordeaux, weet je wel, dat soort algemene zaken. Daar verwijs je naar. En ik probeer in ieder geval, ik heb altijd, als ik een rubriek schrijf, heb ik aan het einde een soort oordeel. En ik probeer daar altijd wel duidelijk te maken wat de criteria zijn waarop ik het oordeel baseer. Maar het blijft natuurlijk wel voor een deel ook persoonlijk. Het blijft wel mijn oordeel.
Is er iets waar je een keer echt moeite mee had vanuit jouw persoonlijke visie, maar waar je van dacht, de krant vindt wel dit. En op basis van gesprekken met collega's, is dit nou eenmaal het oordeel?
Ja, ik vind bijvoorbeeld, we hadden laatst een verhaal over, ik moest een rubriek maken over long covid. En dan zijn er lezers die zeggen dat je dat voor een gedeelte ook tussen de oren kunt oplossen. Met een soort alternatieve therapie. En dat is een stem. Die hebben we toen wel in de krant gebracht. En het is ook goed om die stem te brengen. Maar ik ben persoonlijk helemaal niet daarvoor. Ik denk dat het is wel goed om die ervaring weer te geven. Maar ik zou dat zelf nooit zo brengen.
Ja. Ben je als ombudsman objectief?
Nou, objectiviteit is een heel groot ideaal. En wordt ons ook vaak voorgehouden van objectiviteit bestaat niet. Met andere woorden, journalisten, die doen maar wat. Ik zeg altijd wel, laten we in ieder geval proberen om zoveel mogelijk neutraal te zijn. En dat betekent, kijk, neutraal houdt voor mij in dat je wel duidelijk je normen en waarden hebt. Dat je dus wel zegt van, dit zijn de dingen die wij belangrijk vinden. En daar geven wij ook meer aandacht aan. Maar dat je nooit vergeet dat er ook een ander geluid is. En dat je dat wel aan het woord laat. Ja. Dus dat je bij corona heel sterk kan zeggen van, we gaan toch wel echt voor vaccinatie. En daar geven we aandacht aan. Daar schrijven we ook in commentaar van de hoofdredactie van dat belangrijk is. We proberen ook dat in beeld te brengen. In dat opzicht trekken we voor een deel echt samen met de overheid op. Want wij vinden dat ook goed. Maar we moeten ook wel echt aandacht besteden aan mensen die er anders over denken. En dat hebben wij te weinig gedaan, vind ik. En daar heb ook ik in die periode wel te weinig aandacht voor gehad, omdat we in de coronatijd in een soort klem, een soort angstklem zaten van er komt iets verschrikkelijks aan en we moeten ervoor zorgen dat iedereen zich laat vaccineren, als ik het zo heel kort door de bocht mag zeggen.
En is daar vanuit de Trouw uiteindelijk dan nog een reflectie op geweest? Want je zegt het nu, we hebben dat achteraf gezien, dat daar te weinig aandacht voor is geweest. Is daar dan nog aandacht voor?
Ja, we hebben daar intern 2 keer over gedebatteerd. En we hebben ook van geconcludeerd van dat we dus meer aandacht hadden moeten geven aan die andere groep. Maar dus wel als ze onwaarheden vertellen echt daartegen ingaan. En ik heb zelf ook een soort essay geschreven in de krant met deze boodschap. Dat je niet moet onderschatten dat je als journalist ook zelfs persoonlijk in een soort angstklem kan raken. Want ik was in de coronatijd heel erg bezig met wat zijn de dagelijkse besmettingscijfers. Ook gewoon vanwege mijn eigen situatie. En dat je moet toch niet onderschatten dat dat een rol kan spelen. En dat je toch net een stapje terug moet kunnen zetten. Aan de andere kant, misschien was dat ook gewoon die eerste maanden niet haalbaar. Want we zijn achteraf, kun je daar makkelijk over oordelen. Maar we dachten toen echt dat er een soort collectieve ramp kwam.
Over die reflectie nog even. Jullie hebben het begin dit jaar een stuk gebracht. Of jij hebt een stuk gebracht. Meer positiviteit in de krant adviseren de lezers. Dat is ook de reden dat je bij ons vandaag hier aan tafel zit. Wat is er nog gedaan met die adviezen?
Dat is een hele goede vraag. Want het fijne aan mijn advies is, ik mag alles zeggen en schrijven. En niemand mag dat tegenhouden. Dus ik kan precies schrijven wat ik belangrijk vind. Dat is het voordeel. Het nadeel is dat al mijn adviezen vrijblijvend, althans niet bindend zijn. Dus met deze adviezen is tot nu toe, denk ik, nog niet veel gedaan. En ik vind bijvoorbeeld, daarom vind ik het ook leuk om hier te zijn. Ik vind dat punt van hoe kunnen we nou zorgen dat we meer constructiviteit in de krant krijgen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb volgens mij toen geschreven van we moeten meer positieve dingen brengen. Maar inmiddels heb ik wel geleerd dat het, kijk, positief is natuurlijk ook, ja, wat nou positief? Maar met name het constructieve, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je dus ook uitlegt aan lezers van hoe kan het wel? Ja. We zijn daar trouwens binnen het bedrijf, ik heb daar ook net een cursus over gedaan, zijn we daarmee bezig van niet alleen maar opschrijven, het gaat slecht, maar ook van wat kan je er zelf nog aan doen? En dat spreekt bij de trouwlezer heel erg aan. Dat zijn maatschappelijk betrokken lezers, die hebben vaak ook, zijn iets ouder, die hebben ook wat meer tijd, doen heel graag vrijwilligerswerk. Dus dat is een enorme behoefte om dat ook zo te horen.
Ja, dat vinden wij ook leuk om te horen.
Ja,
hè?
Ziet
dat
ons al helemaal oplichten. Ja.
Dat is een stokpaardje binnen het lectoraat. Ja.
Ik moet wel erbij zeggen, ik vind dat wel heel. Je vraagt, is er iets mee gedaan? Ik vind dat wel lastig om dat vorm te geven. Hoe geef je dat vorm in je dagelijkse journalistieke praktijken, waarin toch de Gaza-oorlog, Oekraïne, de ruzies in Den Haag, waarin die heel erg voorrang krijgen. Dus dat is denk ik iets waar wij nog wel langer over moeten doordenken en vooral ook moeten nadenken van hoe doen we dat? We hebben een soort op pagina 2 een soort rubriek, die noemen wij Goedemorgen. En daar moet een soort positief nieuwtje moet daar dan in staan. Maar dat is een rubriek die eigenlijk heel lastig te vullen is. En het grappige was, we hadden eerder, vorig jaar hadden we Dolf Jansen, de cabaretier, op bezoek. Die had de krant voor ons doorgenomen. En die bladert die krant door en die blijft bij pagina 2 hangen. En die zegt, ja, dus dit is jullie poging om lollig te doen. Nou ja, dan weet je wel hoe het valt.
Ja, één manier van die, denk ik, constructieve aanpak is dat volgens mij als krant treden jullie ook vaak naar buiten. Ik was onlangs bij een evenement of een debatavond, zou je kunnen zeggen, in Pakhuis de Zwijger. Ja. Het ging over moslims in de media. Ja. Naar aanleiding van een reportagereeks die jullie gemaakt hebben over intimiteit bij moslims.
Ja.
Is dat ook iets waarvan jij dan ook graag zegt van, joh, lezers, kom daarheen om jouw mening te delen? Is dat ook om, zijn dat goede momenten?
Dat is natuurlijk bij uitstek een goed moment om een heel, heel belangrijk maatschappelijk onderwerp om daar uit te leggen wat je probeert als krant. En daar ook betrokkenheid van de lezer bij te krijgen. En zeg maar dat je dus ook, vreselijk woord, input krijgt van de lezer over hoe kunnen we dat doen en hoe willen jullie dat we daarover schrijven. Want er zijn natuurlijk een behoorlijk witte oudere redactie die denk ik niet zo snel ideeën hebben over hoe dat leeft binnen de andere delen van de samenleving.
Ja, want op de avond was erbij een beetje. Hè?
Ja, leuk.
Dus ik heb ook een beetje meegekeken en geluisterd. Volgens mij was Trouw niet de enige aan tafel
nee,
daar.
Nee.
Ook ik staps van ANP was er ook aanwezig. Maar wat me ook opviel is dat ook mensen best wel kritisch waren. Van hè, moslims in de media, moet het nou zo'n avond? Hoe kijk jij daarna naar? Denk jij dat je het als ombudsman of krant in dit geval wel ooit een keer goed kan doen dan? Als mensen maar blijven klagen, om het zeg maar zo te zeggen? Dus je advocaat van de duivel dit hoor.
Ja, nou je hebt echt zeg maar een deel van de lezers, dat zei ik net ook over Israël, die trek je nooit over de streep. Die zullen altijd blijven klagen. Ik denk dat het heel goed is dat je ook als krant wel probeert een soort voorhoede debat te voeren. Dus in dit geval over moslims en bij ons ook heel veel stukken over LHBTQI. Dat goed is, maar ik denk wel dat je een beetje moet doseren. Je moet daar niet te ver in gaan. Maar kijk, in het geval van die moslims is dat dan één keer een serie. En een hele mooie serie. En het is een debat. En daarna is het wel weer weg. Maar je moet natuurlijk zorgen dan, hoe houd je dat vast?
Ja, ja, en je noemde net al even dat je heel erg het idee hebt dat journalisten meer constructief te werk zouden kunnen gaan.
Ja.
Wat zijn andere dingen die jij journalisten voor de toekomst zou willen meegeven?
Nou ja, ik denk dat een aantal, wat ik een hele mooie vind, maar dat is eigenlijk een klassieke, is van je probeert geen, dat heeft ook al een beetje te maken met constructief positief, dat we tegenwoordig wel heel erg de neigingen hebben om te overdrijven. Hm. Het is meteen een enorm schandaal en wat er nu bij de NPO, ja, die is natuurlijk heel ernstig, maar dat is ook een vernietigend rapport. Ik zou zeggen, probeer een beetje te doseren daarin en probeer ook feitelijk te blijven. Want eigenlijk is feitelijk veel sterker dan alle adjectieven, alle bijvoeglijke naamwoorden. Ja. Dus probeer zo min mogelijk bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken.
En misschien die nuance, hoor ik dat ook terug in
ga vooral op zoek naar mensen waar je het helemaal niet mee eens bent. Probeer trouwens ook rekening mee te houden dat er de hardcore tegenstanders zijn, maar ook mensen in het midden. Dus hou daar echt een heel erg een open geest voor. En volgens mij is het eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik zou adviseren, is dat de snelheid van het nieuws is enorm toegenomen. En dat wat ik net ook zei, dat is heel erg fijn, want het is fantastisch dat er nieuws is en dat je via de website meteen iets kunt maken en ook kunt publiceren. Doe dat vooral, maar blijf altijd even een stapje achteruit zetten van, er is nu er is heel veel opwinding hè, tegenwoordig in het land. Nog wel meer dan voorheen, denk ik. Zeker ook op sociale media. Maar zet altijd even een stapje naar achter en denk even na van, er is veel verontwaardiging, er is opwinding. Maar waar gaat het nou eigenlijk feitelijk om? Wat is er precies aan de hand? Is bedenken ook dat sociale media, maar ook andere media, hebben enorm belang bij om dingen enorm op te pijpen. Dat het heel erg heftig en schandalig wordt. Kan ik me enorm over opwinden trouwens, dat gebeurt. En verkoopt ook blijkbaar. Maar probeer dus dat stapje terug te zetten. Wat is hier werkelijk aan de hand?
Ja. En je zegt zelf, je zei aan het begin, ik sta eigenlijk tussen de redactie en het publiek in soms.
Ja.
Wat zou jij dan nog aan het publiek willen meegeven?
Journalisten zijn ook mensen. Er worden fouten gemaakt in de journalistiek. Dingen gaan te snel. Of er worden keuzes gemaakt waar je iets op van kan aanmerken. Maar het is niet meteen bedoeld, zoals dat voorbeeld van dat vrouwen schaatsen, wat niet in de krant kwam. Dat is ook jammer, maar het is niet meteen, daar zit niet meteen een foute bedoeling bij van journalisten. Van, wij willen die vrouwen per se uit de krant houden. Dus de journalist is ook een mens. Die maakt fouten, die maakt keuzes waar je iets op kunt, waar je iets van kunt vinden, waar je kritiek op kunt hebben. Maar het betekent niet dat het een soort iemand is die vanuit foute ideologische keuzes iets zit te maken. Bedenk dat een journalist eigenlijk ook een steun van het publiek nodig heeft in om de rug recht te houden.
Mooi. En altijd richting het einde nemen we altijd nog een stelling erbij. En daarmee willen we ook afsluiten en het publiek daarmee laten eindigen en reflecteren. En nu voor jou de stelling van deze uitzending. Die luidt, als ombudsman is het belang van je publiek belangrijker dan het belang van je redactie?
Nee, dat ben ik het niet mee eens.
Dat zeg je heel stellig. Vertel.
Ja, ja. het zit, ja, dat is misschien flauw, maar het zit echt precies halverwege. Als je het als ombudsman echt goed doet, dan zit je precies halverwege. Dan houd je heel scherp in de gaten wat het belang is van jouw publiek en wat de lezers willen. Maar daarnaast geef je ook echt wel aan hoe de journalist heeft moeten werken, wat voor keuzes die heeft moeten maken. En houd je dus heel erg rekening mee, ook met die journalist, die ook maar een mens, die maakt ook fouten. Maar die heeft ook een bedoeling, die heeft een vakethiek. En daar moet je heel goed naar kijken. Dus als je het goed doet, zit je precies in het midden.
Gewetensvraag, denk jij dat jij het goed doet? Dat je net in het midden zit? Moet je jezelf beoordelen, hè?
Ja, dat, je zou zeggen, dat moeten anderen beoordelen. Ik heb wel eens het idee dat ik iets te veel aan de kant van het publiek zat soms. En dat is wel grappig, want we hadden het eerder over als je constructief wilt zijn. Dat ik ook wel 2 jaar geleden dacht van ja, ik kan er wel steeds gaan zeggen van dat ze het niet goed doen. Maar als je dan toch wil zorgen dat er constructief is, dan moet je ook als ombudsman proberen constructief. Hoe kan het beter? Dus ik probeer nu iets meer te kijken ook naar de redactie. Ik moet wel zeggen, als ik achteraf denk van ik heb te veel geluisterd naar de redactie, dan vind ik dat erger dan wanneer ik achteraf denk van goh, ik heb eigenlijk toch te veel geluisterd naar de lezer. Dus misschien neig je toch een klein beetje naar de lezer. Ja.
Nou, duidelijk. Dankjewel.
Ja, ik denk dat dit weer heel veel stof tot nadenken geeft. En ja, als ik denk ik namens ons allemaal mag spreken, wel wat fijn dat er inderdaad zo'n ombudsman is. En ja, hopelijk kan je dit nog lang blijven doen of anders iemand anders, zodat er misschien wat meer verbinding komt tussen journalist en een lezer.
Ja, het zou heel mooi zijn als andere media ook een ombudsman aanstellen.
Ja, toch?
Ja. Ja. Ja.
Misschien moeten we ook maar een ombudsman schakelen ooit een keer.
Ja, lijkt me een goed idee. Ja. Ja,
lekker constructief.
Ja. Hey, dankjewel.
Dank je.
Graag gedaan. Succes.
Je luisterde naar Waardevolle Journalistiek onder constructie. Een podcast van het lectoraat Waardevolle Journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Redactie en presentatie door Nadia Zwijtink en Sakina Elkejoui. Regie en montage door Brittany Siebe. Speciaal bedankje aan Hermina de Vries en de gast van deze aflevering, Edwin Kreun.